Hele goedemorgen allemaal. Fijn om hier bij elkaar te komen. En we gaan inderdaad het woord weer openen natuurlijk. En dat gaan we doen in Filippenzen 1. Want daar is de titel van deze studie of predicatie of hoe je het ook wilt noemen. Is daaraan ontleend. Paulus zegt... In Filippenzen 1, onder andere van te leven is voor mij Christus en te sterven winst. En ik had daar, dat is dan ook de aanleiding geweest, ik had daar een gesprekje over met iemand van de week. Het was nogal lang gesprek, dat ging over onder andere over de dood. Hè, wat gebeurt er nu met de doden? En onder andere ook omdat Paulus hier in dit gedeelte van Filippenzen 1 ook zegt, navolgend op wat hij zegt over te leven is voor mij Christus, te sterven en winst, zegt hij ook, want ontbonden te worden en met Christus te zijn, dat is verre weg of zeer verre het beste. En wat bedoelt hij dan als hij zegt van ontbonden te worden of ontbonden te zijn? En met Christus te zijn. Heeft hij het dan over het sterven? Of heeft hij het over iets anders? Want kijk, als je gelooft dat dood dood is. Als ik het zeg, denk ik van ja, dat is wel logisch toch? Dat dood dood is. Wat bedoelt hij dan met ontbonden te zijn en met ontbonden te worden en met Christus te zijn? En men is... Zij die geloven in een onsterfelijke ziel, geloven dus dat als wij hier het leven afleggen, we aan gene zijden de ogen weer openslaan of iets dergelijks. Ja, en dan is ontbonden te worden en met Christus te zijn, dat betekent dan dus, tenminste zo kleurt men dat in, dat zou dan gaan over ons sterven. Dus op het moment dat we sterven worden we ontbonden en dan zijn we met Christus. Nou, is dat wel zo? En ik denk dat het antwoord gewoon in Filippenzen 1 ook staat. Alleen ja, vertalingen helpen daar niet echt bij. Dus, en daarom komen we bij elkaar om te kijken van ja, wat staat er nou precies geschreven? Want dat bouwt ons op en de waarheid die maakt vrij. En worden we ook onderwezen door de apostel Paulus. Dus dat wil ik gaan doen. Dan haak ik aan in Filippenzen 1 vers 12. Dat is nog wel een beetje aan het begin van de brief natuurlijk, maar toch niet helemaal. Er zijn er is al 11 versen aan vooraf gegaan. En Paulus zegt daar, nu heb ik de bedoeling jullie te laten weten, broeders, dat de dingen met betrekking tot mij veel meer tot bevordering van het evangelie hebben geleid. Nou, dat begin van de Filippense brief, wat ik nu dus even oversla, is redelijk bekend. Maar Paulus spreekt hier over zijn gevangenschap. En daar heeft hij het onder andere over in vers 7. Maar ook, het zullen we in het navolgende trouwens ook wel zien hoor. Maar ook nog even inleidend dan. Paulus die dankt God voor die Filippenzen. En hij prijst die Filippenzen ook dat zij mede deelgenoten zijn geworden aan zijn genade, maar ook aan het evangelie. En dat blijkt uit het feit niet dat zij slechts het evangelie doorvertelden. Dat zullen ze ongetwijfeld gedaan hebben. Maar ze waren actief betrokken bij de bediening van de apostel Paulus. Blijkt ook uit deze brief. Ik zeg nu heel veel over de brief, wat ik niet ga laten zien en ook niet de bonnetjes bij gaat geven, maar ja, lees de brief gewoon vanmiddag even eens door. Het zijn maar 4 hoofdstukken. Je bent er in principe zo doorheen. Dan zul je zelf tegenkomen wat ik nu ook allemaal zeg. Maar Paulus zat hier in gevangenschap. Waarschijnlijk in Rome. En die Filippenzen hebben Paulus ondersteund. Ook financieel. Dat noemt hij een aantal keren in deze brief. En ze hebben op een zeker moment een van de hunnen, Epafroditus, hebben ze naar hem toegestuurd met een, hoe zeg je dat? Ik wou zeggen met een zak geld, maar dat klinkt wat onerbiedig. Met een collecte. Dus ze hadden geld verzameld voor Paulus om hem te ondersteunen. En ze hadden Epafroditus naar hem toegezonden. En die Epafroditus, die was trouwens nog bij Paulus. Die is bij Paulus terechtgekomen. Is daar doodziek geworden. Ziek tot aan de dood toe. Maar gelukkig heeft hij het overleefd. En Paulus stuurt nu die Epafroditus terug naar die Filippenzen met deze brief. En die hele brief, die loopt over van blijdschap. Bij herhaling vinden we in deze brief verheug je of verblijd je. Hè, dat Paulus zegt dan elke keer, ik word er niet moe van om het jullie nog een keer te zeggen. Verblijd je of verheug je in de Heer altijd. Nou, en dat schrijft hij in toch wel lastige omstandigheden. Want Paulus zat in de gevangenis. En dan zou je zeggen van, hij is de apostel van de natiën. En we kennen natuurlijk zijn zendingsreizen. Ja, dat zal toch wel een flinke streep door de rekening geweest zijn voor Paulus. Dat hij daar gevangen zit. Want ja, hij heeft een bediening al nog van allerlei plaatsen te bezoeken. En zit hij nu bij de pakken in. Nou, hij schrijft juist in die situatie een brief. Waarin in geen één brief, verhoudingsgewijs, heeft hij het zo vaak over blijdschap en verheuging als in deze brief. Nou, Paulus zegt dus ook dat zijn gevangenschap veel meer tot bevordering van het evangelie heeft geleid. Dus in plaats van dat hij zegt van ja, ik zit hier nu in de gevangenis en ik heb een bediening en tjongejonge, ik had nog zoveel te doen en dat lukt me nu allemaal niet. Hij zegt nee, ik heb de bedoeling jullie te laten weten, broeders, dat die dingen, mijn gevangenschap dus, veel meer tot bevordering van het evangelie hebben geleid. Nou, hoezo dan? Zodat mijn boeien in Christus openbaar worden in het gehele praetorium en aan al de overigen. Een praetorium, dat is een Romeins hoofdkwartier. En we vinden dat woord een aantal keren in de Bijbel. Soms is het hoofdkwartier van de gouverneur of de stadhouder. Pilatus, volgens mij gaat het ook over het hoofdkwartier van Herodes. Maar soms ook van de keizer. Dat is een beetje, wellicht voor sommigen, een detail dat niet zo relevant is. Maar ik denk dat Paulus deze brief in zijn gevangenschap heeft geschreven in Rome. Hij heeft ook in Caesarea gevangen gezeten. Maar hij doet aan het einde van deze brief de groeten aan allen, zoiets als allen die van het huis van de keizer zijn. Dus ik neem aan, ja, dat is voor mij wel een argument om te zeggen, ja, dat is wel, dit heeft hij wel geschreven in zijn. Zij doet de groeten van die van het huis van de keizer aan de Filippenzen. Dus dat is voor mij wel een argument ook om te zeggen dat hij dat in zijn gevangenschap in Rome heeft geschreven. Paulus had zich beroepen op de keizer en moest naar Rome gaan. Maar waar het hier om gaat, is dat Paulus zegt van ja, ik zit hier in boeien, ik ben hier gevangen. Dat heeft alleen maar tot bevordering van het evangelie gestrekt. Zodat mijn boeien in Christus openbaar worden in het gehele hoofdkwartier, in het gehele praetorium en aan al de overigen. Oftewel, overal was bekend dat Paulus daar gevangen zat, waarom hij daar gevangen zat enzovoort. Dus op het allerhoogste niveau klonk nu het evangelie. En dat had de opgewekte Christus ook tegen Paulus gezegd, hè, dat hij zou getuigen voor tot op het hoogste niveau, inderdaad. Nou, dat werd dus vervuld in zijn gevangenschap. Dus dat evangelie, dat klonk juist door Paulus zijn boeien, door Paulus zijn gevangenschap. Zodat mijn boeien in Christus openbaar worden, in het gehele praetorium en aan al de overigen. En de meerderheid van de broeders hebben vertrouwen in de Heer door mijn boeien. Om met dus te meer durf onbevreesd het woord van God te spreken. Dus het is eigenlijk tweeledig wat Paulus hier zegt. Het vorige vers zegt hij van juist door mijn gevangenschap klinkt overal het evangelie. Tot op plekken waar het normaal misschien of waarschijnlijk niet eens terecht was gekomen. Maar Paulus zegt ja, ook nog eens omdat ik gevangen zit. Geeft dat anderen des te meer durf, des te meer vrijmoedigheid om onbevreesd dat woord van God te spreken. Zo van, Nou ja, als hij dat moet bekopen met zijn gevangenschap en als dat hem er niet van weerhoudt, ja, dan kregen anderen dus ook motivatie, durf, zegt hij, hè, om onbevreesd, dus zonder angst, ook dat woord te spreken. Dus ja, Paulus stak daar ook mee eens anderen aan met zijn enthousiasme, om het zo te zeggen. Dus die vrijmoedigheid die van Paulus, die werkte aanstekelijk. En dan zegt hij, sommigen prediken weliswaar Christus met afgunst en ruzie, maar anderen ook met welbehagen. Dus Paulus wist blijkbaar, dat zal hij ongetwijfeld vernomen hebben, dat Christus werd gepredikt, maar sommigen deden dat met afgunst en ruzie, hè, twist. Dus met verkeerde intenties eigenlijk. Maar anderen ook met welbehagen. Dus anderen met positieve intenties, positieve motieven. Nou zegt hij, deze uit liefde, omdat zij weten dat ik tot verdediging van het evangelie gesteld word. Dus Paulus was als apostel tot verdediging van het evangelie gesteld. Dat moeten we overigens niet verkeerd opvatten. Hè. Dat hoor je ook wel eens mensen zeggen dat wij, en je ziet het ze doen, dat ze het woord gaan verdedigen. Maar dat is niet het idee, dat we het woord zouden verdedigen. We zouden juist dat woord hanteren. Paulus zegt bijvoorbeeld in dat is ook Filippenzen 1, het voorgaande. Zoals het recht is voor mij, zo over jullie allen gezind te zijn, omdat jullie mij in het hart hebben. Ook die nauwe verbondenheid met die Filippenzen. Bovendien zijn jullie mede deelgenoten van mijn genade, zowel in mijn boeien als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. Dus zij stonden Paulus bij in zijn gevangenschap, maar ook in zijn bediening, in de verdediging en bevestiging van het evangelie, van het goede bericht. Dit woord trouwens, verdediging, daar apologian in het Grieks, daar kennen we ons woord dat is voor mij een theologische term, apologetiek is dat volgens mij. En dat betekent ook zoiets als verdediging van de leer. Maar die verdediging, dat kennen we natuurlijk ook uit andere schriftgedeelten, zoals dat gedeelte over de geestelijke wapenrusting. Daar gaat het over aanvallen van de tegenstander. En die hele wapenrusting, die is daarvoor om die aanvallen te pareren. Dus het zijn allemaal verdedigingswapens. Hè? Een schild, wat is het? Ik dacht dat het een schild van geloof is. En het zwaard van de geest. En die zijn allemaal bedoeld om stand te houden. Om te blijven staan. Om te weerstaan enzovoort. Dat soort termen vind je. Dus dat is dan ook de verdediging van het evangelie. En de verdediging van het woord. Hoe verdedig je dat? Ja, gewoon door het te spreken. Want het woord is levend en krachtig en scherper dan een tweesnijdend zwaard. Deze uit liefde, omdat zij weten dat ik tot verdediging van het evangelie gesteld word. Dus met zuivere motieven. Maar anderen verkondigen de Christus uit eigen belang. Onzuiver. Inschattend in mijn boeien verdrukking te veroorzaken. Ja, dit zijn dus degenen die onzuivere intenties hebben. En hoe dat dan precies zat, dat zegt Paulus hier niet bij. Maar blijkbaar Ik denk dat je die conclusie wel kunt trekken. Paulus zat gevangen. En er waren blijkbaar anderen die dan dachten van, dan gaan wij zijn plaatsjes innemen. Hè, dus hij zit daar in boeien. Dus zij verkondigden Christus. Ze verkondigden weliswaar Christus, maar met onzuivere bedoelingen. En Paulus zegt, inschattend in mijn boeien verdrukking te veroorzaken. Dus daarmee werd zijn gevangenschap eigenlijk nog zwaarder, zegt hij. Maar moet je horen wat hij zegt dan, als commentaar. Want wat doet het ertoe, heb ik dan zelf even toegevoegd om een mooie zin te maken. Of wat?
Staat er hier wel.
Ja, in de vertaling ja, maar die hebben er ook een mooie zin van moeten maken. Maar eigenlijk staat er gewoon, want wat? Vraagteken. Want wat maakt het uit of wat doet het ertoe?
Vraagteken.
Behalve dat op elke wijze, hetzij onder een voorwendsel, hetzij in waarheid, Christus wordt verkondigd. En kijk, daar heb je hem, Paulus. Daarin verheug ik mij en zal ik mij ook verheugen. En dit is ook wel iets waarvan je ziet dat Paulus in en onder alle omstandigheden zich verblijden. Hij zit daar in de gevangenis. Er zijn blijkbaar mensen die Christus verkondigen onder valse voorwendselen met onzuivere motieven. En hij zegt, ja, wat maakt het nou uit? God is de beschikker, de plaatser van alle dingen. Dus ik zit hier in de gevangenis en wat er nu gebeurt, wat mij overkomt, maar ook wat er daarbuiten gebeurt. God is de plaatser en beschikker van alles. En hij zegt, ja, daar verheug ik mij in en zal ik mij ook verheugen. En hij zegt in deze brief, dus het is maar één van de aanhalingen die ik erbij geef. Ik zou nog een rijtje kunnen geven. Verheug je in de Heer altijd. Weer, of wederom zal ik zeggen, verheug je. Dus de omstandigheden van Paulus, ja, die waren natuurlijk aan zich niet verblijdend. Niet iets om je in te verheugen als je gevangen zit en je hoort van mensen die jou, hoe zeg je dat, naar de kroon stoten, die jouw plek willen innemen onder valse voorwendselen. Ja, daar, op zich zou je daar niet blij van worden. Maar Paulus wist, ik heb een Heer, hij is mijn Heer, ik behoor hem toe, hij heeft dit zo beschikt, het is de bedoeling dat ik hier gevangen zit. En alles wat mij overkomt, onder alle omstandigheden, hij is en blijft mijn Heer en daarin verheug ik me en zal ik me ook blijven verheugen. En dat, daar roept hij zijn lezers dan ook toe op. Hè? Verheug je in de Heer altijd, onder en in alle omstandigheden. Dus wat doet het ertoe, behalve dat op elke wijze, hetzij onder een voorwendsel, hetzij in waarheid, Christus wordt verkondigd. Hij zegt ja. Ook al hebben ze valse voorwendselen, het is wel Christus die wordt verkondigd. Dus die boodschap van het evangelie klinkt toch. Daarin verheug ik mij en zal ik mij ook verheugen. Want ik weet dat dit voor mij tot redding zal uitlopen. Door jullie smeekbeden en de voorziening van de geest van Jezus Christus. Ja, nu denkt men vaak dat als men dit leest, dat Paulus het heeft over zijn redding. Uiteindelijke redding. Maar dat is natuurlijk niet zo, hè? Want Paulus wordt niet gered door de smeekbeden van de Filippenzen. God is de redder van alle mensen. Ik zei al dat. God is de redder. En Paulus heeft het hier over zijn gevangenschap, over zijn boeien. En natuurlijk heeft hij het hier dan ook. Hij wist ook dat hij spoedig vrijgelaten zou worden. Dat zegt hij een aantal keren in deze brief. En daar gaat die redding over. Ik weet dat dit voor mij tot redding zal uitlopen door jullie smeekbeden. Maar natuurlijk door de voorziening van de geest van Jezus Christus. Het is uiteindelijk de Heer zelf die zou zorgen dat Paulus weer vrij zou komen. En dat hij nog een tijdje door zou kunnen gaan met de dingen waartoe hij, Jezus Christus, Christus Jezus, de opgewekte, Paulus had afgevaardigd als apostel. In overeenstemming met mijn rijkhalsend uitkijken en mijn hoop dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden. Maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, ook nu Christus groot gemaakt zal worden in mijn lichaam. Hetzij door leven, hetzij door dood. Dat is een lange zin, maar volgens mij is het niet echt een moeilijke zin. Maar Paulus Paulus wist dat hij uit de gevangenis zou komen. En hij zegt, kijk daar, dat was zijn verwachting. En hij zegt, ja, in overeenstemming met mij, hij kijkt daar rijkhalsend naar uit ook. Maar hij zegt sowieso dat hij in geen enkel opzicht beschaamd zal worden. Maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, ook nu Christus groot gemaakt zal worden in zijn lichaam. En Christus Jezus had Paulus afgevaardigd als apostel. En Paulus zegt dat hoe dan ook de Heer Jezus Christus groot gemaakt zou worden in zijn lichaam. Elders zegt hij in Galaten 1 is dat. Dat God in Paulus zijn zoon onthult. Staat er echt heel sterk. Dus in alles wat Paulus zei, alles wat Paulus vertelde, maar ook alles wat hij deed, daarin wordt Christus Jezus geopenbaard. En hier zegt hij ook nu dat ook nu Christus groot gemaakt zal worden in zijn lichaam. En dan zegt hij achteraan, het zij door leven, het zij door dood. Dus of hij nou zou blijven leven of dat hij zou sterven, Christus zou groot gemaakt worden in zijn lichaam. Dat is wat Paulus zegt in zijn lichaam. Nou, dan komen we bij wat ik deze spreekbeurt als titel of thema heb meegegeven. Dat ook nu Christus groot gemaakt zal worden in mijn lichaam. Want te leven is voor mij Christus en te sterven winst. Nou kennen we nogal het schriftgedeelte waarin Paulus zegt van wij zijn in Christus. Of hoe zegt hij dat in de Galatenbrief? Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef. Maar niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Dankjewel. Hier zegt hij het volgens mij. Kijk, dat is natuurlijk. Zo leren wij dat natuurlijk ook uit de schrift. Hoe God ons ziet. Wij zijn volmaakt in Christus. En in die zin, wij zijn in Christus. Dus het leven in ons, dat is het leven van Christus in ons. Dat is dat we zijn met Christus. Gekruisigd, gestorven, begraven en opgewekt. En dat is zoals God ons ziet. Maar hier zegt Paulus het nog sterker. Hier zegt hij ook hoe hij het zelf ziet. Te leven is voor mij Christus. Dat betekent dat zijn hele leven in dienst stond van Christus. Dus overal, hij had een ontmoeting gehad met de opgewekte Christus. Hij was zelfs opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Hij had hem ontmoet op de weg naar Damascus, gezien enzovoort. Christus had hem gesproken, Christus had tot hem gesproken, hem afgevaardigd. Ja, Paulus die had nog maar één ding in zijn leven en dat was Christus. Te leven is voor mij Christus. En al het andere, dat zegt hij ook op andere plaatsen, zoals een atleet in de renbaan. Van al het andere zag hij af. Eén focus. Op het zegt hij trouwens ook in Filippenzen, op het doel wit. Alles vergeten wat achter ons ligt, jaag ik naar dat doel wit. Te leven is voor mij Christus. En te sterven winst. Hoezo? Nou, dat is maar dat is natuurlijk meestal wordt dat verkeerd opgevat. Men denkt of men zegt dat Paulus zegt dat sterven voor hem winst is. Maar daar heeft hij het niet over. Hij heeft het over de bevordering van het evangelie. Over zijn roeping als apostel. Over dat te leven voor hem Christus is. Dat Christus groot gemaakt zal worden in zijn lichaam. Dus als hij sterft, is dat niet winst voor Paulus, daar heeft hij het niet over. Is dat winst voor de zaak van Christus. Daar heeft hij het over. Als Paulus als martelaar zou sterven, zou dat gewin of winst zijn voor de zaak van Christus. Dan zou dus ook, want dat zei hij hiervoor, dan zou dus ook Christus groot gemaakt worden in zijn lichaam. Door zijn sterven. Dus Paulus zegt van ja, of ik nu blijf leven of dat ik sterf, hoe dan ook zal Christus groot gemaakt worden in mijn lichaam. Uiteindelijk hier na deze gevangenschap is hij vrijgekomen. En later is hij natuurlijk wel te dood gebracht. En, zoveel van volgens mij bijna alle apostelen, zonder uitzondering, hebben hun getuigenis met de marteldood moeten bekopen. Maar we weten ook allemaal natuurlijk dat juist het feit dat zij bereid waren om daarvoor te sterven, Ja, dat doe je niet voor een leugen. Dat doe je niet voor een leugen. Zij stonden zo in die waarheid dat ze waren bereid daarvoor ook te sterven. En Paulus zegt dat als hij zou sterven, zou dit winst zijn voor de zaak van Christus. Ook dan zou Christus groot gemaakt worden in mijn lichaam. Maar indien het is leven in het vlees, dit is voor mij vrucht van werk. Logisch, hè? Want Paulus had een bediening. Hij reisde de wereld rond. Het zijn zendingsreizen. En dat had vrucht. Daar werden, overal waar hij kwam ontstonden ecclesia's. Klonk het evangelie. Dus Paulus zijn werk had vrucht. Ja, dat heeft het nu nog steeds, want wij lezen zijn brieven en wij worden er ook door opgebouwd. Maar dan zegt hij, waaraan ik de voorkeur zal geven, maak ik niet bekend. En nou zitten sommigen mee te lezen in hun vertaling en die denken van, ja, maar het staat hier helemaal niet. Want in de meeste vertalingen staat, ja, dat weet ik niet. In de meeste vertalingen staat zoiets als, indien het is leven in het vlees, is voor mij vrucht van werk. En waaraan ik de voorkeur zal geven, weet ik niet.
Indien ik in het vlees blijf leven, betekent dat voor mij werken met vrucht.
Mm-hmm.
En wat ik moet kiezen, weet ik niet.
Kijk, weet ik niet. Dat is wat anders dan maak ik niet bekend. Want ik denk ook dat Paulus dit zegt, omdat het zijn zaak niet was. Of hij zou blijven leven of sterven. Hij had immers maar één doel en dat was de bevordering van het evangelie. En dat Christus groot gemaakt zou worden in zijn lichaam. En hij zegt, ja, als ik blijf leven, is dat te leven is voor mij Christus. Maar ook mijn sterven is winst. Dus Paulus schikte zich in alle omstandigheden en hij zegt ook diverse keren in zijn brieven dat als hij zou sterven, dan ook dat was ter bevordering van het evangelie voor de zaak van Christus. Dat zegt hij hier, dat zegt hij ook op andere plekken. Maar hier zegt hij, of ik nou blijf leven of dat ik sterf, Waaraan ik de voorkeur geef, want dat is mijn zaak niet, dus dat maak ik niet bekend. Dit heet in de ISA Interlineair een concordant view. Hier zie je dus hoe de MBG dit vertaalt. Nergens vertalen ze met dat weet ik niet, alleen in dit vers, dus dat is bijzonder vreemd. Ik had hier nog tot de grond door kunnen gaan, maar die tv is daar te klein voor. Dus, maar ik had nog een hele rij in ISA. Overal is het bekend, of op de hoogte brengen. Maar nergens ik weet het niet, alleen in dit vers. Dus dit woord betekent ook gewoon, dat maak ik niet bekend. Dus Paulus, even nog, waarschijnlijk een beetje overbodig. Maar Paulus maakt dus niet bekend of hij de voorkeur geeft aan sterven of blijven leven. Want hij was, ja, dat is ook zoiets, zo opent hij de brief als een slaaf van Christus Jezus. Paulus, dat niet alleen deze brief, ook in onder andere de Romeinenbrief zegt hij dat. Maar een slaaf is een lijfeigene. Iemand die zijn heer toebehoort. En die heeft maar één taak, dat is zijn heer dienen. En als zijn heer bepaalt leven, nou, dan blijft hij leven. Als zijn heer bepaalt sterven, dan sterft hij. En Paulus die onderschikte zich daaraan. Dat is ook wat in dit gedeelte zo sterk naar voren komt. En vandaar dat hij zegt, van, ja, leven of sterven, dat is niet aan mij. Dus wat mijn voorkeur heeft, dat maak ik ook niet bekend, want het is helemaal niet relevant. Ik word echter gedrongen uit deze twee. Ja, het zijn deze twee die mij dringen. Maar die twee, dat is dus leven of sterven. Hè? Dus Paulus zegt, ja, hoe zeg je dat? Zoals hij het zelf zegt, ik word gedrongen door of vanuit deze twee. En dat zijn eigenlijk de twee opties die ik heb. Maar dan zegt hij er iets achteraan. En dat is, het verlangen hebbend, zo staat het er letterlijk, of de begeerte hebbend, om op te breken en samen met Christus te zijn. Want het is verreweg het beste. Overigens is dit ook een, ik heb hier van streepjes gezet, ik had ook haakjes kunnen zetten, is dit eigenlijk een tussenzin. Dat zullen we straks ook nog wel zien. Zal ik dat nog even visueel maken. Maar Paulus zegt, ja, de actualiteit is dat ik gedrongen word door leven of sterven. Maar ik heb het verlangen om op te breken en samen met Christus te zijn. Want dat is verreweg het beste. Nou, hij heeft gezegd, ik ga niet zeggen van welke twee leven of sterven ik de voorkeur heb. Dus dat doet hij nu ook niet. Want dat zou hij niet zeggen. Paulus die zegt van ja, welke de voorkeur heeft, dat maak ik niet bekend. En dan gaat hij niet een vers later wel doen. Dus dit gaat niet over leven of sterven. Het verlangen hebbend om op te breken en samen met Christus te zijn. In de vertalingen staat zoiets door de begeerte hebben om ontbonden te worden en met Christus te zijn. En dat met de link met ontbonden te worden leggen wij natuurlijk al snel met sterven. Want dat heet ook, hè, als je sterft dan ga je ook ontbinden. Maar dat is wel leuk. Dus er staat een Griekse woord analousai. En ana dat is opwaarts. En dat lousai, daar komt ons woord los dus nog vandaan denk ik. Dus opwaarts losgemaakt worden. En ja, dat zou je wellicht kunnen vertalen met ontbinden, maar dat heeft bij ons zo'n associatie. Maar het gaat in ieder geval, laat ik dat dan nog even duidelijk maken, niet over leven of sterven, dat kan niet. Nou, waar heeft hij het dan wel over? Het is dus een derde optie. En ja, wanneer worden wij, wat predikt Paulus nou ook in zijn brieven? Dat hij zegt van, je kan leven, je kan sterven. Maar ik heb het verlangen om op te breken en samen met Christus te zijn. Om opwaarts losgemaakt te worden. Of om opwaarts los te breken en samen met Christus te zijn. Want dat is verreweg het beste. Ja, dat gaat uit boven leven en boven sterven. En nou, laat ik Paulus zelf aan het woord laten, want hij spreekt daarover, ook in deze brief. Maar ja, in meerdere brieven, dus daar zouden we makkelijk een dag over kunnen spreken, over het onderwerp. Hebben we ook wel eens gedaan, nog vrij recent. Maar volgens mij ook wel een week hoor, als dat zou moeten. Zou mogen, moet ik zeggen. Maar Paulus zegt in Filippenzen 3, dan val ik een beetje midden, ja, allicht midden in het gedeelte. Maar eerst even over het voorgaande, om dat een beetje ook te kunnen plaatsen. Hij heeft het over ons burgerschap dat in de hemel is. Ons burgerschap is in de hemelen, dat is de nadruk die hij legt. Want hij heeft het in dit gedeelte over, hij moedigt die Filippenzen aan, word mijn navolgers of nabootsers. Want er zijn er die wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Dat staat een R'tje te ver, te veel. Maar er zijn er dus die wandelen als vijanden van het kruis van Christus. En in het verband ook heeft Paulus het over degene die besnijdenis prediken enzovoorts. En dan zegt hij, ja, die zijn aardsgezind. Nou, en dan zegt hij, maar ons burgerschap, wij zijn niet aardsgezind, maar wij zijn burgers van een koninkrijk in de hemel. Ons burgerschap is in de hemelen, van waaruit wij ook de redder verwachten, de Heer Jezus Christus. En de meeste handboeken, als je een handboek hebt, moet je dat maar eens nazoeken. Die zeggen van ja, Paulus gebruikt vaak dat woord, een woord voor wandel. Hè, wandelwaardig het evangelie, nou ja, enzovoort. Maar hier gebruikt hij een woord polytuima, burgerschap. Maar die Filippius, die woonde in een Romeinse enclave. En die hadden dus ook Romeins burgerschap. En Paulus gebruikt, zeggen die handboeken, gebruikt daarom dit woord. Want ons burgerschap is in de hemel. Dus te midden van een te midden van deze wereld, op deze aarde, hebben wij een burgerschap. Geen Romeins staatsburgerschap, maar een burgerschap in de hemelen. Maar dan zegt hij, van waaruit wij ook de redder verwachten. De Heer Jezus Christus. Dus wij zijn gered. Natuurlijk, dat weten we, dat beleiden we. Wij zijn gered. En God gaat alle mensen redden. Nog maar een keer, Tom. Huh? Ja. God is de redder van alle mensen. Maar daar gaat het hier niet specifiek over. Het gaat erom dat wij, ons burgerschap is in de hemelen. En wij verwachten daaruit onze redder. Dus hij komt ons redden. De Heer Jezus Christus. Nou, wat gaat hij dan doen? Ja, dat staat erachter. Die ons vernederd lichaam een ander aanzien zal geven, gelijkvormig aan het lichaam van zijn heerlijkheid, in overeenstemming met de inwerking waarmee hij ook alles aan zichzelf kan onderschikken. Nou, dat is een hele mond vol. Maar die redding is dat hij ons hij zal komen vanuit de hemel. Onze redder, die verwachten wij uit de hemelen, waar ons burgerschap nu al is. Of in een andere brief zegt Paulus in Colossense 3, dat ons leven met Christus verborgen is in God. En daarom zouden wij ook zoeken de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Dat verband is ook wel vergelijkbaar, hè, met Colossense 3 en dit gedeelte uit Filippenzen. Zij zijn aardsgezind, maar ons burgerschap is in de hemelen. Nou, wij zoeken niet de dingen die op aarde zijn, maar wij zoeken de dingen die boven zijn. Want daar is Christus en daar ons leven is met Christus verborgen in God. En hier zegt hij van, ja, daaruit verwachten wij ook de redder. Die ons vernederd lichaam een ander aanzien zal geven. Dat is één woord in het Grieks. Meta, daar herken je ons woord schema nog in, figuur. In één woord, hij zal ons transfigureren. In een oogwenk veranderen, zegt 1 Korinthe 15. Maar die ons we hebben dus een vernederd lichaam. En dat lichaam zal getransfigureerd worden. Dat betekent dat het vernederde lichaam verheerlijk zal worden. Gelijkvormig aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Dus wij ontvangen op het moment dat de Heer Jezus Christus uit de hemel terugkomt. En of we nu zijn overleden of nog leven op dat moment. Dan gaat hij ons vernederd lichaam, als we nog leven, een ander aanzien geven. Transfigureren en gelijkvormig maken aan zijn verheerlijk lichaam. En dat is in overeenstemming met de inwerking waarmee hij ook alles aan zichzelf kan onderschikken. En dat zal hij ook doen natuurlijk. Nou ja, dat laatste gedeelte, dat laat ik maar even. Maar dan ga ik nog even. Maar ik geloof dus dat Paulus, als hij zegt van niet ontbonden te worden en met Christus te zijn. Maar zoals ik het al wat letterlijker weergeef. Ik heb het verlangen hebbend om op te breken. Opwaarts losgemaakt te worden. En samen met Christus te zijn. Want dat is verreweg het beste. En ik geloof dat hij hier refereert aan. Aan de gebeurtenissen die wij de wegrukking noemen. Of in andere kringen de opname van de gemeente. Maar het moment dat van zijn parousia, wanneer hij zal terugkomen om zijn gemeente, om het lichaam, om de ecclesia op te halen, zodat hoofd en lichaam verenigd worden. Dat moment van de wegrukking, ja, dat is het moment dat wij worden opgebroken en samen met Christus zijn. Dat zegt Paulus ook in dat gedeelte in 1 Thessalonicenzen 4, hè, waar hij spreekt over dat de doden in Christus eerst zullen opstaan. En dat vervolgens de levend overgeblevenen samen, gezamenlijk met hen weggerukt zullen worden in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd samen met de Heer zijn. Nou, bemoedig elkaar dan met deze woorden. Maar daar staat ook alzo. Zullen wij altijd samen met de Heer zijn? Nou, en hier gaat het over het verlangen hebben om op te breken en samen met Christus te zijn. Want dat is verreweg het beste. Ja, Ik zei dat vers 23 is een soort tussenzin. Dus we gaan nog even terug, omdat dat zou ik nog even visueel maken. Indien het is leven in het vlees, dit is voor mij vrucht van werk, zegt Paulus. Waaraan ik de voorkeur zal geven, dat maak ik niet bekend. En dan zegt hij, ik sla die tussenzin nu gewoon even over. Het is echter noodzakelijker om vanwege jullie in het vlees te blijven. Ja, Paulus zag er natuurlijk wel het nut van in om voor die Filippenzen nog even in het vlees te blijven. En dan zegt hij, en deze overtuigend hebbend weet ik dat ik zal blijven. En bij jullie allen zal blijven. Voor jullie vooruitgang en vreugde van het geloof. Ja, nogmaals, Paulus wist dat hij spoedig zou worden vrijgelaten. Dat zegt hij een aantal keren. En hij zegt dan, deze overtuigend hebbend weet ik dat ik zal blijven, bij jullie allen zal blijven, voor jullie vooruitgang en vreugde van het geloof. Nou, ik denk dat in ieder geval zo ongeveer hetzelfde is. Hè? Jullie vooruitgang en vreugde van het geloof. Elke keer komt in deze brief naar voren dat Paulus die Filippenzen aanmoedigt om vast te staan in hem. En verheug je, verblijd je, altijd, zegt hij, en wederom zal ik het zeggen, zal het nogmaals zeggen, verheug je in de Heer en ook onder alle omstandigheden. En dat, ja, Paulus was er dus op gericht om hen telkens weer aan te moedigen en te bemoedigen dat zij ondanks alle omstandigheden zich zouden verblijden in hun Heer. En hij stelt zichzelf daar natuurlijk ook in ten voorbeeld, dat hij juist in zijn gevangenschap blijmoedig was en ook onder die omstandigheden God dankte. En ook nog eens, ja, dat heel, hoe zeg je dat? Dat was pas positief denken, dat Paulus in de gevangenis zat, maar die Filippenzen schrijven, ja, dat is tot bevordering van het evangelie. Dus Paulus wist onder alle omstandigheden van, hè, ik heb een Heer en hij is de plaatser en beschikker van alles. En hij was ervan overtuigd dat hij nog even zou blijven voor die Filippenzen. En dat zou zijn ook ter bevordering van hun vooruitgang en hun vreugde in het geloof. Opdat jullie roem over mij overvloedig zal zijn in Christus Jezus, wanneer ik weer bij jullie aanwezig ben. Ja, Paulus verwacht ook dat hij bij die Filippenzen weer terecht zou komen, dat hij ze weer zou zien en dat ze dan, ja, zouden roemen over Paulus. Van dat het geweldig is dat ze elkaar weer konden zien en konden aanmoedigen en in de armen sluiten. Maar hij zegt er wel achter, ja, in Christus Jezus, want het ging natuurlijk niet om Paulus, maar om dat onder alle omstandigheden Christus groot gemaakt zou worden in zijn lichaam, zoals hij eerder al zei. Ja, dit gedeelte wilde ik bespreken en ik wilde afsluiten met een vers uit dezelfde brief, uit Filippenzen 4. Want deze brief kent nogal wat hoogtepuntjes. De Filippenzen 4 is sowieso echt een geweldig hoofdstuk, waarin Paulus ook onder andere dat zegt van verheug je in de Heer. En nogmaals zeg ik jullie, verheug je altijd. En in Filippenzen 4 vers 19 zegt hij, mijn God nu zal in elke behoefte van jullie compleet voorzien. Na zijn rijkdom, in heerlijkheid, in Christus Jezus. Kijk, ze zijn allemaal, het is niet karig, hè, wat Paulus hier zegt. Dus met superlatieven. Mijn God zal in elke behoefte. Dus wat voor behoefte, wat wij dan ook behoeven, wat wij dan ook nodig hebben. Daarbij moeten we ons wel bedenken dat het gaat om wat hij vindt wat wij nodig hebben. Niet om wat wij vinden wat we nodig hebben. Nee, hij zal ons voorzien in elke behoefte waarvan hij vindt dat wij dat nodig hebben. Nou, in Paulus zijn situatie, Paulus wist dit. Hij beaamde dit en geeft dit door aan de Filippenzen. Maar in Paulus was het in een situatie van gevangenschap. Paulus wist toch van, ja, Hij voorziet in elke behoefte. En niet, niet karig of een beetje, maar compleet voorzien. Tot volheid. Zoveel als nodig is. Compleet. Naar zijn rijkdom. De God geeft naar zijn rijkdom. Dus niet een beetje uit zijn rijkdom, maar naar zijn rijkdom. De God van de vrede en de alle heerlijkheid die hij nog uit te delen heeft. Hij geeft ons wat wij nodig hebben. In heerlijkheid, in Christus Jezus. Nou, dat lijkt me een mooie afsluiting. En daar wil ik het dan ook bij laten voor deze ochtend.